Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Zaterdag was het eindelijk zover. De lancering van de Crew Dragon. De eerste keer dat SpaceX een bemande ruimtecapsule omhoog stuurde richting het ISS. En wat je hoorde, dat was een audiofragment van een nerdenborrel, noem ik het eventjes. Een digitale bijeenkomst. Onder andere Hendrik Spiering was daarbij. Ja, jij belt in vanaf de camping deze keer. We zoeken de grenzen van de techniek wel een beetje op. Jij zat zaterdag, toen de Crew Dragon gelanceerd werd, dus ook digitaal in een clubje mee te kijken. Hoe was dat?
Ja, het was ontzettend leuk, want je hoefde maar een vraag in de groep te gooien. En er was altijd wel iemand die een Orbital Dynamics-achtig antwoord kon geven. Zo goed zat iedereen erin over... Waarom die nou eigenlijk 3 dagen moest wachten voordat er een nieuwe lancering was. Want de vorige was afgelast wegens onweer. Het was gewoon heel gezellig.
En hier aan tafel in de studio zit Bruno van Wijnburg.
Hallo.
Jij bent medewerker techniek en ruimtevaart. En jij zat in diezelfde Zoom-meeting.
Ja, we hadden dat georganiseerd met een clubje liefhebbers eigenlijk om samen te kijken als je dan eindelijk omhoog ging.
Toch een beetje het gevoel van het collectieve kijken, wat je misschien vroeger in een zaaltje of met wat mensen thuis had gedaan.
Ja, nou, als er lanceringen zijn, doet bijvoorbeeld ESA ook vaak in Noordwijk. En dan komen alle ruimtevaartmensen naar een groot scherm kijken. En dan, ja, je bent er niet bij, maar je bent er toch een beetje bij.
En dat moment van dat aftellen, is dat nou, ben je dan ook daadwerkelijk een beetje opgewonden? Zit daar toch nog wat spanning in, ook al heb je veel lanceringen gezien?
Ja, dat gaat heel erg. Werkt dat naar dat ene punt toe. Dus nog 19 seconden. Nu kan het eigenlijk bijna niet meer afgelast worden. Dus dat is echt een heel intens moment dan als je omhoog gaat.
En het had mis kunnen gaan, toch? Theoretisch.
Het kan altijd misgaan. En het gaat ook wel eens mis bij lanceringen. Wat natuurlijk vaak gebeurt is een scrub. Dus dat ze die lancering afgelasten om wat voor reden dan ook. Dat was woensdag het geval vanwege het weer. Maar ja, het gaat ook wel eens mis in de zin dat de raket ontploft. Of dat er iets misgaat met dat hij in de verkeerde baan terechtkomt. Dus het kan, het blijft toch werken op de rand van wat technisch mogelijk is. Dus ja, het kan misgaan.
Ja, die rand van wat technisch mogelijk is, dat heb je mooi gezegd. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want ik zei aan het begin dat het een belangrijk moment was. Voor het eerst SpaceX die een bemande capsule omhoog stuurt. Maar ik hoorde ook iemand in de Zoom-meeting vragen, of in ieder geval zeggen, dat het ook weer niet zo belangrijk is.
Ja, dat is een kind van een van de deelnemers die waarschijnlijk er nu al genoeg van had, dat gezoom op de zaterdagmiddag. Ja, natuurlijk groot gelijk. Je kunt zeggen, vergeleken met wat er nu in Amerika aan de hand is, zo belangrijk is het ook weer niet. Maar het is iets wat in een bepaalde wereld en voor een bepaald soort mensen een heel wel heel belangrijk is.
En als ik nog een keertje mag onderstrepen waarom het toch wel een belangrijk moment is, in tegenstelling tot wat er gezegd werd op de Zoom-meeting, dan is het omdat dit voor het eerst in jaren is. Vanuit de Verenigde Staten eigenlijk weer astronauten worden gelanceerd.
Ja. Dus Amerika had in de jaren 80 en 90 de Space Shuttle. En daarmee gingen ze dan naar het ISS. vanaf ongeveer 1998.
Ja, ze hadden die special vanaf 81 natuurlijk. Dus ze gingen vanaf 98 naar het special. Sorry, Bruno.
Ja. Dus die is in 81 gelanceerd voor het eerst. En heeft allerlei heldendaden verricht. Onder andere de Hubble-telescoop reparatie. Maar vanaf 1998 is hij heel erg ingezet om dat ISS te bouwen. Alleen uit twee grote ongelukken, waarbij de twee keer de hele bemanning van 7 man is omgekomen. De bemensing, moet ik zeggen. Bleek dat ding toch eigenlijk inherent onveilig was. En ook verder heel, heel erg duur. Dus na het tweede ongeluk in 2003 met de Columbia, die uit elkaar is gevallen eigenlijk bij het terugkeren in de dampkring, is er een commissie opgezet en die heeft uiteindelijk gezegd, we moeten hiermee stoppen. En in 2011 is ook de laatste Space Shuttle gelanceerd en teruggekomen. En daarna brak dan een tijd aan, The Gap werd het dan genoemd, waarin Amerika geen manier had om zelf mensen naar de ruimte te brengen. Dus toen moesten ze zitplaatsen kopen bij de Soyuz, de Russische raket en de capsule. En aanvankelijk was het idee van ja, we moeten even een paar jaartjes overbruggen. Maar ja, zoals altijd in de ruimtevaart duurt het langer dan je dacht. En inmiddels zijn we dus 9 jaar verder zo'n beetje. En ja, is een enorme opluchting van ja, wij kunnen weer zelf naar de ruimte. In 2014 had Dmitri Rogozin, de Russische buitenlandminister, die ook uit de ruimtevaart komt, had gezegd in een stekeligheid van nou, ik hoop dat jullie je trampoline meebrengen. Want kunnen jullie mensen niet naar het ruimtestation. En Elon Musk heeft daar dan deze keer na de lancering, zei hij, de trampoline is working, de trampoline werkt. Dus het was dan, de Amerikanen kunnen het weer zelf. En daarom is het voor de Amerikaanse ruimtevaart heel belangrijk.
Ja, dus de Amerikanen hebben hun trampoline terug, maar dat heeft 9 jaar geduurd.
Ja.
Waar we eigenlijk vandaag naar gaan kijken is, ja, waarom die bemande ruimtevaart toch zo sloom, zo ingewikkeld is. Gevaarlijk misschien wel. En hoe het eigenlijk kan dat een commercieel bedrijf uiteindelijk de gap heeft gevuld en met de oplossing is gekomen voor de Amerikaanse ruimtevaart. En dat gaan we eigenlijk laag voor laag afpellen. Of misschien is het een betere metafoor om dat in verschillende trappen te doen, deze aflevering. Om nog even terug te gaan naar zaterdag. En nu weten we dat het dan zagen we de vrolijke apotheose van al dat werk, zeg maar, wat erin was gestoken. Maar de lancering stond eigenlijk gepland voor woensdag. En dat viel me op dat eigenlijk al in aanloop naar die woensdag toe werd al gezegd, nou, er is een hele grote kans. Het ging, soms werd er 40%, 50%, 60% gezegd dat het niet doorgaat. Wat zijn die dingen die op het allerlaatste moment, zeg maar, nog beïnvloeden of die lancering door kan gaan?
Ja, je hebt soms zijn er technische dingen waardoor iets afgelast wordt. Maar vaak is het in Florida. Dat is dan aan de kust van Florida. Tropisch of subtropisch gebied. Waar je vaak onweersbuien hebt. En dat was dit keer ook het geval. Ja, er zijn verschillende weersomstandigheden die zo'n lancering in gevaar kunnen brengen. Maar één daarvan is onweer. Dus gewoon het gevaar van een blikseminslag in die raket. Waarbij je dan allerlei elektrische systemen op hol gaan. Dat wil je niet, dat wil je voorkomen. Dus daarom is dat toen uitgesteld.
En is er dan een reden voor waarom ze dan ooit voor Florida gekozen? Als er bekend is dat daar vaak onweer is.
Ja, als je wil lanceren, dan wil je zoveel mogelijk meepakken van de draaiing van de aarde. Dus je wil zo dicht mogelijk bij de evenaar zitten. En dat is in Amerika, is dat Florida. En dat is ook de reden waarom de Russen in Kazachstan, dus ook in het zuiden van de Sovjet-Unie toen nog, lanceerden. Je krijgt dan een snelheid van, ik geloof, 1500 km per uur gratis mee van de draaiing van de aarde, die noordelijker minder is. Dus daarom is het daar.
Pure winst eigenlijk.
Ja, pure natuurkundige voordeeltje.
Ja, want het is zo dat je dus aan de evenaar ook iets lichter bent dan op de Noordpool. Dus het scheelt allemaal net iets. Het scheelt, geloof ik, voor een mens een paar ons.
Ja.
Misschien weet Bruno het precies.
Ja, het is het gewicht, maar het is ook de snelheid. Hè? Want als je het moeilijke van de raket lanceren is eigenlijk niet zozeer dat je naar de ruimte wil, hè, dat je zo hoog moet komen. De meestal wordt de grens op 100 kilometer gezet. Daar is de lucht zo ijl dat het in praktisch vacuüm is. Maar het allermoeilijkste is om die snelheid te krijgen waarbij je in orbit komt, dus in baan rond de aarde. En daarvoor moet je met 28.000 kilometer per uur rond de aarde gaan, zodat je eigenlijk steeds de aarde mist als je valt. Dat is dan de snelheid die je nodig hebt. Dat is, het ISS beweegt zich ook met die snelheid. Dat is 10 keer zo snel als een geweerkogel. Dat is een enorme snelheid. Die moet je dus opzien te bouwen met een raket. Met al dat geweld van die raketmotoren door de atmosfeer ploegt en maar blijft opbouwen. Die astronauten worden dus in hun stoel gedrukt omdat ze maar blijven versnellen. En intussen krijgt die raket weerstand van de atmosfeer. Dus die moet er echt doorheen ploegen. En dat is dus ook wat het de zware belasting maakt. Dat ding trilt en schudt en rammelt, wordt heet. En dat is eigenlijk wat ook slecht te controleren is. En daarom is dat nog steeds zo'n opgave. Je moet die enorme snelheid zien te bereiken.
Ja, want ik zat ook mee te kijken vanuit thuis. Niet met ruimteliefhebbers, dus ik moest af en toe mensen tot stilte manen. Dat het wel echt, ik wel echt even wilde kijken. Maar dat snelheidsmetertje wat erbij stond, dat liep ontzettend snel op. Je gaat al snel met honderden kilometers per uur. En dan ga je zelfs nog harder.
Ja.
En ik zag die snelheid zo snel oplopen. En ik vroeg me af van, ja, in hoeverre is dat echt het verbranden van brandstof, het werk van de motor, die echt snelheid levert? En wanneer begin je iets te merken van snelheid die je krijgt, omdat je in een baan raakt en zeg maar een soort permanente val bent beland?
Ja, het is hele basale natuurkunde. Zo'n raketmotor is eigenlijk een manier om die brandstof heel heet te maken, zodat die heel snel naar beneden, dus de verbrandingsgassen heel snel naar beneden geduwd worden onder die raket uit. En van de weeromstuit eigenlijk gaat die raket omhoog. Dus het is actie is reactie. En dat moet je heel lang volhouden. Dus al die tijd blijft die kracht onder op de raket duwen en al de tijd bouwt die snelheid op. Die snelheid wordt opgebouwd vanaf nul. En in het begin is het natuurlijk belangrijk dat je boven die zwaartekracht uitkomt. Dus dat je de raket optilt. Maar je moet blijven versnellen om maar bij die 28.000 kilometer per uur te komen.
En wat me opviel was dat gedurende het hele traject werd er op verschillende momenten gezegd van oké, nu kunnen we eigenlijk de lancering nog niet stoppen. Maar kunnen we nog de missie afzeggen en kunnen de astronauten nog terugvallen naar aarde als het mis zou kunnen gaan.
Je bedoelt na de lancering?
Na de lancering nog.
Nou, er is dus een systeem wat op deze raket zat, wat de Space Shuttle niet had en wat dus de crew één keer fataal is geworden. En dat heet een launch abort systeem. Dat is een systeem wat die, stel dat er iets misgaat met de raket, en dan heb je het al gauw over ontploffingen, want het zijn gewoon eigenlijk een soort gecontroleerde bommen. Dan moet die capsule heel snel vrijgespeeld worden van de problemen daaronder en landen aan parachutes in de zee dit keer. Dus dat systeem is uitgebreid getest. En dat kan op verschillende momenten in die lancering zou dat kunnen gebeuren. Dus was een hele strook eigenlijk van Florida tot Ierland. Waar als het dan mis zou gaan, die capsule dan zou moeten landen. Dus ook voor die plek moet het weer goed zijn, of in ieder geval goed genoeg om zo'n capsule uit de zee te kunnen vissen. Dus dat is best een zware eis. Het is geloof ik één keer gebeurd dat echt zo'n capsule van een Russische raket los is geschoten van de raket die daar ontplofte. En die bemanning heeft dat toen overleefd. Dus dat was deze keer ook een belangrijke factor.
Maar Bruno, is het zo dat als je eenmaal op 200 of 300 kilometer hoogte bent, dus echt flink boven de dampkring, dat systeem niet meer werkt? Want stel dat er dan iets misgaat, dan kan die toch ook gewoon weer terug? Of kan dat dan niet meer?
Nou, op een gegeven moment heb je natuurlijk zoveel snelheid dat je niet meer gewoon aan parachutes terug kunt. Maar dat je dan dat hitteschild in werking moet stellen. Hoe dat precies zit. Je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat als het niet goed gaat met die lancering, dat je bijvoorbeeld niet helemaal de goede baan haalt, dat gebeurt nog wel eens, dat je gewoon onverrichte zaken terugkeert, maar dan op de manier waarop je anders ook was teruggekeerd. Dus met een met dat hitteschild door de dampkring. En dan ook weer aan parachutes afdalen.
Ja, want als je dan in paniek zeg maar eruit moet, op een hele hoge hoogte, dan heb je ook weer misschien veel te veel kans, omdat je dat er niet onder controle hebt, dat je op land terechtkomt. En dan zijn ze het haasje natuurlijk, want dan valt hij veel te hard.
Nou, dit is ook de reden waarom je uit Florida lanceert en niet vanuit Californië. Je lanceert altijd naar het oosten om de snelheid mee te krijgen van de aarde. En dan is het heel fijn als daar zee onder zit, zodat ook je afgeworpen rakettrappen niet op de bevolking vallen, zoals in China gebeurt. Ook wel in Kazachstan. Dus die plek is daar eigenlijk ook om uitgekozen.
En dan heb je die lancering en dat kleine window nog. En dan de volgende fase van de missie is dat je bij het ISS moet uitlijnen, zodat je echt kan aankoppelen. En ik stel me dat een beetje voor als een scène uit Ben-Hur in ieder geval, waarin twee wagentjes met grote snelheid eigenlijk naast elkaar moeten komen te gaan, zodat je kan overstappen. Ja. Is dat nog spannend of is dat best wel goed te doen met de motoren die dan nog rondom die capsule heen zitten?
Nou, het fijne is dat je daar echt in een vacuüm zit. Dus je hebt geen gewapper en gewaai. Je kunt gewoon heel... Het enige wat invloed heeft is de kracht die jouw raketmotoren uitoefenen. En verder ben je vrij van dat soort storingen. Maar het is wel een lastig soort manoeuvreren. Omdat je zit in een baan om de aarde. De duur van die baan hangt af van je hoogte. Dus het gekke is, als jij gas geeft, je denkt, ik ben bijna bij het ISS, je geeft gas, dan kom je vanzelf in een hogere baan. Die baan heeft een langere tijdsduur, dus dan zul je achteruit gaan. Dus het is een hele tegenintuïtieve manier van manoeuvreren. Maar natuurlijk is dat wel te beheersen en dat is natuurlijk al sinds de jaren 60 geoefend.
Dat is ontzettend geoefend in de jaren 60. Ik heb toen voor Apollo heb ik er ook wel eens naar gekeken. En er was toen ook. Ze hebben daar echt ontzettend mee geoefend om dat goed te kunnen. Want er was. Ze moesten bij de Apollo moesten ze koppelen aan de maanlander die dan op zijn kop er aan werd gezet. Een ingewikkeld verhaal. Maar er was ook één astronaut, een piloot, en die had notabene een proefschrift geschreven in Orbital Dynamics. In de leer van dit soort dingen. Hij zei, ik kon het niet. Ik kon het gewoon niet. En het even veel oefenen lukte het natuurlijk. Het was zo om gek van te worden. En nu zijn ze eraan gewend natuurlijk. Ja. Nu is het al zo vaak gedaan.
Je kunt ook online kun je zelf de Dragon koppelen. Hè? Als je naar SpaceX website gaat, dan
dat is wel een game.
En dat heb ik ook geprobeerd, maar dat is me toen niet gelukt.
Dat was een ongeluk geworden.
Ja, dat is helemaal mislukt bij mij.
Blijven oefenen. Dat is bij SpaceX helemaal niet erg als het mislukt. Gewoon blijven oefenen.
Ik denk dat we een linkje naar dit experiment in de show notes gaan zetten. Het is wel leuk om thuis even te proberen. Hoe tegenintuïtief dat dus is. Dat krijg je er ook van mee. Van hoe moeilijk het is om zeg maar bij te sturen als je in een met verschillende banen te maken hebt.
Ja.
Ja. Als we alvast even gaan vooruitblikken in de missie. Want op een gegeven moment moeten de astronauten die omhoog zijn gegaan ook weer terug in dezelfde capsule. Zit daar nog gevaar in?
Ja, dat is eigenlijk al die snelheid dus die je met zoveel moeite hebt opgebouwd, die moet je dan weer kwijt zien te raken. Dus ja, zo'n capsule geeft dan een de-orbit burn. Dus dan betekent dat hij langzaam naar beneden gaat vallen. Op een gegeven moment komt hij waar de atmosfeer dikker begint te worden. En dan krijg je dus dat hij als een soort meteoor die wrijving van de atmosfeer steeds hoger wordt, terwijl die met die rotgang door naar beneden komt. En er is dan zaak om dat te gebruiken om af te remmen. Daar heb je dan zo'n hitteschild voor. Dat kan misgaan. Dat is ook misgegaan bijvoorbeeld bij de Space Shuttle Columbia. Daar zat een gat in die beschermingslaag bij een vleugel. En die enorm hete gassen van duizenden graden zijn daar de vleugel binnengekomen. En toen was het heel snel afgelopen. Dus dat is zeker niet, geen sinecure om dat goed te doen.
We kunnen even luisteren naar de oud-astronaut en inmiddels adviseur voor SpaceX, Garrett Reisman. En die vertelde begin februari bij de podcast The Joe Rogan Experience wat er precies misging bij de Columbia.
So you get away with something for so long that you begin, it's normalization of deviance. That's what it's called. So it's when you get away with something for so long that it, something that was a deviant thing or something that was bad is treated as a normal thing. And that's what happened to us. Because we knew that that foam coming off could do damage to the space shuttle. And in the beginning, we tried really hard to do something about it, and we treated it very seriously. But it was hard. We couldn't really come up with an easy fix. In the meantime, we're flying, and nothing bad was happening. What was really happening is we were getting lucky.
Ja, want Reisman heeft het hier over een foam die loskwam.
Ja, het was zoals hij vertelt. Die space shuttle die had een hele grote grote tank, brandstoftank. Dat is eigenlijk dat grote oranje cola fles die je misschien herinnert waar de shuttle zelf op zat. En daar zat een soort schuimlaag op, zodat hij geen ijs erop zou krijgen. Want dat ijs zou eraf kunnen vallen tijdens die lancering en dan de shuttle beschadigen. Maar het was gebleken, daar vertelt hij nu over, dat er tijdens de lanceringen vaak onderweg door al het getril ook stukken van die schuimrubberen of het een soort schuim eraf vielen. En ook tegen de shuttle aan knalden. En dat is dus gebeurd. En ook gefilmd met een stuk schuim te groot van ongeveer een koffer. Is tegen die shuttle vleugel aan gekomen en heeft daar een gat geslagen. En dat is uiteindelijk de shuttle fataal geworden. Dus ze hadden het probleem wel in de gaten. Maar ze hadden geen manier om het op te lossen. En intussen ging ook alles goed. En dat wat hij vertelt.
Ja, dat vertelt wel heel mooi. En ik vraag me dan af, als er dan zo'n nieuwe capsule omhoog gaat. Misschien zitten er ontwerpfouten in die we nu nog niet kennen en als hij terugkomt. Maar dat wordt dus met deze les in het achterhoofd, wordt het dan extra goed naar gekeken? Wordt er dan allerlei sensoren extra uitgelezen om erachter te komen dat je eigenlijk te maken hebt met iets wat helemaal niet hoort en wat dus niet, ook al gaat het goed, dat er nog wel iets onder ligt wat fout zit?
Ja, Zo'n lancering wordt inderdaad op allerlei manieren in de gaten gehouden. Dus allerlei sensoren worden de hele tijd doorgegeven. En het is ook altijd wel zo dat er die informatie gaat naar van allerlei subsystemen, gaat naar verschillende mensen die dat in de gaten houden. En die bijvoorbeeld ook voor de lancering dan hun go moeten geven. En dat gaat de hele missie door. En dat wordt later ook bestudeerd en dan worden er aanpassingen gemaakt. De vraag is natuurlijk, kun je voor. Dus je zult altijd probleempjes hebben die je op moet lossen en dingen die beter kunnen. Hè. Er wordt elke keer worden er wel technische aspecten verbeterd. De vraag is, hoe voorkom je dat je in zo'n cyclus terechtkomt van ja, we moeten door, er staat druk op, oké, er is een probleem, maar het gaat tot nu toe goed, dus laten we er maar niet al te moeilijk over doen. Dat is natuurlijk meer een organisatorisch probleem dan een technisch probleem.
Ja, en dat is eigenlijk het allergrootste probleem.
Ja.
Want als je nu kijkt wat er bij Apollo is gebeurd, daar had je in het begin, moest ook allemaal vlug natuurlijk. En er is in het begin ook een gruwelijk ongeluk gebeurd met een test op de grond, waarbij 3 astronauten verbranden in de capsule. Maar toen hebben ze daar hele goede conclusies uit getrokken. En dat is eigenlijk het grote wonder van Apollo geweest, wat ook vaak, zeg maar, als het gaat om een moonshot, weet je, hoe doe je dat, zoiets groots. En dat is dat je dus de verantwoordelijkheid voor doorgaan en niet doorgaan op de grond bij de mensen die het werk doen. Die zijn zelf verantwoordelijk en die moeten beslissen of het kan. En die zijn vaak zo verbonden met hun arbeid dat die de juiste beslissingen nemen. En niet een of andere manager die alleen maar naar de cijfertjes kijkt. En heel vaak is het ook zo dat de astronauten zelf hier ook weer betrokken zijn bij de bouw van die shuttles en van die capsules. En dat is ook precies wat er misging bij de shuttle, de space shuttle. Daar is dat proces ver gebureaucratiseerd. En er is wel eens een onderzoek geweest, volgens mij naar aanleiding van die Challenger, waaruit bleek dat als je aan de ingenieurs vroeg, wat is de kans dat het goed gaat? He, dus de technici die dat ding bouwen en vullen en ervoor verantwoordelijk zijn. Die hadden gezegd, de kans is 1 op 100 dat het misgaat. 1 op 100.
Dat is gigantisch natuurlijk.
Dat is gigantisch veel. En de managers zeiden, 1 op miljoen. Kijk, als je zo'n situatie hebt en de managers nemen de beslissing, dan kan het echt vreselijk fout gaan. En dat is dus ook gebeurd. En SpaceX probeert diezelfde cultuur nu in de eigen organisatie te bouwen. En ja, vooralsnog lijkt het met ook zeg maar de viering van mislukking als er weer eens een raket ontploft. Dat ze dan zeggen, ja, dat is juist goed, dan kunnen we leren. Weet je, dus een hele open houding ten opzichte van wat de techniek doet.
Ja, Bruno, jij vertelde me voordat we de studio ingingen dat er vrijdag nog een raket van SpaceX was ontploft. Een testraket.
Ja. Dus SpaceX heeft eigenlijk los hiervan werkt hij aan de Starship. Dus een hele grote raket van 9 meter diameter die uiteindelijk ook naar Mars zal moeten. Elon Musk denkt niet klein. En die hebben dan verschillende tests. Dat wordt in een... In Texas hebben ze een site waar dan tests plaatsvinden. En er was de dag voor die lancering was er dan een test waarbij die raketmotor aangezet wordt, maar de raket aan de grond gehouden. En daarbij is die ontploft. De hele raket in één grote vuurbal opgegaan. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks van gehoord tot voor kort. Het is echt iets wat onder Elon Musk's... onder hun filosofie is heel erg testen en als het misgaat dan weer iets nieuws bouwen.
Niet testen met iemand erin natuurlijk.
Nee, het maakt wel verschil of er iemand in een capsule zit of dat je gewoon een test doet. Maar Elon Musk komt uit, heeft zijn fortuin eigenlijk gemaakt in internet business, waar je natuurlijk een hele... heel erg een houding hebt van, nou, we gaan het gewoon proberen en als het misgaat, dan passen we aan. En dat heeft hij ook heel erg in zijn bedrijven, Tesla en SpaceX, doorgevoerd. Van ja, gaan we gewoon maar bouwen en gaan gewoon maar testen. En als het misgaat, hij heeft eindeloos geprobeerd om die trappen van die Falcon 9 raket te laten landen op een ponton in de oceaan. Dat is eerst een stuk of wat keer mis. Het is heel vaak misgegaan.
Ja, en de hele ruimtevaartwereld die zei dat kan ook helemaal niet. Dat is onmogelijk. Die lachten hem uit.
Ja. En dan had hij een camera op dat ponton staan. En dan werden de beelden gewoon uitgezonden van een raket die weer dat ding miste. Of weer dan net landde en kantelde. En dan ging de hele boel weer in vlammen op. Uiteindelijk heeft hij een filmpje gemaakt. Eigenlijk onder de kopje hoe het niet moet. Met een fijn muziekje eronder. Waarin je al die rakettrappen ziet landen. En dan ziet ontploffen. Of ziet missen. Of ziet kantelen. En dat heeft hij eigenlijk gevierd. Van ja, kijk maar. Zo moeilijk is het, mensen. En dan, dat maakt dan de triomf als het wel lukt. Des te groter.
Ja, en die Musk die staat een beetje bekend als een aparte kerel. Hij heeft een hoop rare moves gemaakt. Hash rook in het openbaar. Wat je in Amerika natuurlijk nooit moet doen. En nog zo wat vreemde dingen. Maar hier heeft hij echt iets ontzettend belangrijks bij de kop. En het lijkt dan een soort weirde death wish om dat allemaal te laten zien. Maar het is in feite vanuit een ingenieursstandpunt een hele open houding om voortdurend dingen te verbeteren. En nooit erbij neer te leggen dat het dus niet kan of dat het zo moet blijven. Het is een enorme openheid. En drang tot verbetering. En als hij dat in die ontwerp labs van hem zo weet te krijgen, en daar lijkt het op, dan is dat echt, echt topsport.
En dan vraag ik me af, dat je een beetje een vreemde vogel met een hip bedrijf, zeg maar, vraagt om een bemande capsule voor je te maken. Dat is ook een besluit dat de NASA, stel ik me voor, niet lichtzinnig neemt. Hebben ze niet in eerste instantie geprobeerd om zelf gewoon het gat te vullen dat ze aan zijn gekomen na de Space Shuttle?
Ja, tijdens die overwegingen over de Space Shuttle was het natuurlijk al duidelijk dat er moet iets nieuws komen. En toen heeft president Bush heeft toen het Constellation-programma op gang gezet. En dan moest er een nieuw soort raket komen. Die zou wel weer volgens het oude principe van met rakettrappen, dus geen ruimtevliegtuigen meer, maar gewoon rakettrappen en dan daarop een capsule. Dus eigenlijk volgens het Apollo-principe.
Ja, net als nu eigenlijk.
Ja, net als nu, ja. En dat is dat programma is een heel eind gekomen, maar ja, zoals dat wel vaker ging, waren daar enorme budgetoverschrijdingen en het duurde veel langer. Er is één testlancering geweest van de Ares-raket. Dat werd eigenlijk te duur, het duurde te lang. En dat is opgedoekt door Obama. Wat wel overleefde is de Orion-capsule. Dus dat is de capsule voor ruimtevaart voorbij de lage baan om de aarde waar het ISS in zit. Dus waarmee ze naar de maan en misschien nog wel verder willen. Dus dat programma is wel ingezet, maar die raket is nog altijd niet af. De Space Launch System heet dat. Dat is een enorme raket, ook met oude onderdelen van het Space Shuttle systeem. En zelfs geloof ik ook van Apollo-tijd.
Ze zullen niet dingen van 40 jaar oud erin verwerken natuurlijk.
Ik geloof dat er nog een paar raketmotoren stonden van de shuttle die
echt?
Ze daar, in wilden monteren. Ja, dan alleen de eerste.
Een soort refurbished raket.
ja. Nou, en dus, maar dat, goed, dat ging dan op de oude NASA-manier. Dus wij bedenken raketten, dan gaan we iedereen aanschrijven, kun je dat voor ons bouwen? En dan krijgen ze een offerte met clausule voor meer kosten. En dat liep heel snel weer op de oude manier uit de hand qua kosten en qua tijdsoverschrijdingen. Intussen is ook het programma ingezet om bedrijven, het was uit te dagen om eerst vracht naar het ISS te brengen, dus naar het Internationaal Ruimtestation. En dan was het niet wij ontwerpen, jullie bouwen, maar van wij willen graag de vrachten in het ruimtestation hebben. Zie maar hoe je het doet.
Zij geven alleen de randvoorwaarden, zeg maar. Dan moet je elke maand moeten er 10 pakken melk en 5 pakken cornflakes omhoog. Precies.
Vergeet de koffie niet.
Dus heel veel. Rond 2000 was er een soort opleving in een aantal ruimtevaartbedrijfjes, waaronder SpaceX, maar nog veel meer. Die toen daar heel erg volgens eigen ontwerpen raketten gingen bouwen. En ook dat beroemde Spaceship One. Dus een ruimtevliegtuig. Dat was toen in opkomst. En NASA heeft toen gezegd, oké, laten we dat dan ook proberen. Om daar gewoon een contract uit te zetten van, oké, we willen dat je dit voor ons doet. En kijk zelf maar hoe je het oplost. En zorg vooral ook dat je andere klanten hebt dan wij.
Ja, want die bedrijfjes, kijk, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar er is natuurlijk een lucratieve markt, die bestaat al, om satellieten te lanceren, communicatiesatellieten van televisiemaatschappijen of whatever. Dus daar kan je al mee verdienen. En er is, dus geloof ik, nog niet gebeurd, of geloof ik één keer, om iemand gewoon tegen betaling de ruimte in te brengen.
Ja, dat was het idee van Spaceship One. Dus dan ga je naar de ruimte, maar je gaat niet in een baan om de aarde. Dus je hoeft niet die bizarre snelheid te halen. Maar je gaat naar de 100 kilometer en dan kun je daar gewichtloos boosje zweven. Dat was in 2004 al gepresteerd met een soort ruimtevliegtuig. En dat is Virgin nog steeds, en dat valt natuurlijk weer enorm tegen, bezig om dat te commercialiseren. Zodat je daar ook met een kaartje als ruimtetoerist heen kan.
Maar het interessante is dus dat NASA als eigenlijk met veel zelfkennis heeft geconstateerd, wij zijn een logge organisatie. Wij spelen dat niet klaar, zo'n groot project.
Ja.
Dus we gaan het op een andere manier aanpakken.
Ja, dat zegt Bridenstine ook eigenlijk in een interview. Zegt van ja, wij kunnen dat niet. Dat is meer iets voor de private bedrijven.
Ja, laten we even luisteren naar dat fragment wat je bedoelt met Jim Bridenstine. Die vertelt aan YouTuber Tim Dodd van de Everyday Astronaut. Hoe die kijkt naar die verhouding tussen ruimtebedrijven zoals SpaceX en de NASA.
So SpaceX brings a very unique capability to the mix that NASA has been lacking, quite frankly. SpaceX is really good at flying and testing, even being willing to fail and then fix and then fly, test, fail, fix. And they can reiterate that over and over again very, very fast. And we've seen that with Starship now. The willingness to fail is something that NASA has lacked for a very long time. But it's what enables SpaceX to move so fast, to rapidly iterate and improve.
Nou is het niet zo dat dat enorme zelfinzicht vanzelf gekomen is. En er was natuurlijk enorme weerstand bij NASA en bij de hele traditionele lucht- en ruimtevaartindustrie om met dit soort nieuwelingen en ook een beetje woestelingen als SpaceX in zee te gaan.
Je zegt de woestelingen van SpaceX eigenlijk, daar stond NASA ook niet gelijk om te springen om daarmee in zee te gaan. En die Elon Musk, Hendrik zei het al, het is natuurlijk wel een beetje een markant figuur. Hij wordt wel eens vergeleken met de Tony Stark uit de Marvel films. De rijke biljardair die allerlei technische snufjes laat bouwen.
Ja, het is zelfs zo. Ik las een biografie van Elon Musk. En dat Robert Downey, die de Tony Stark speelt, bij hem langs is gegaan. En zich heeft laten rondleiden door die fabrieken. En zich een beetje heeft laten inspireren door Elon Musk voor die figuur. Nou is Elon Musk toch wel ook wel erg een ingenieur. En niet zo'n zo macho als... Als Iron Man. Maar dat zit er wel een beetje in, ja.
En als je zegt van hij is wel een ingenieur, maar hij heeft ook wel gevoel voor show. Want dat zat al in de ruimtepakken die werden ook een week van tevoren werden die dan getoond. En daar vindt iedereen natuurlijk ook van alles van. Maar dat hing ook heel erg naar het een beetje futuristisch, strak afgewerkt. Met oog voor uitstraling, zeg maar, waren die kostuums ontworpen, leek het wel.
Ja, ja. Ja, dit is natuurlijk het is een showman. En dat zie je in allerlei dingen, ook in die Tesla. Hoe die dat presenteert. Het is ook zo, die pakken zijn ontworpen door iemand die in Hollywood dus kostuums ontwerpt. En dat hele interieur van die... Van de Dragon is heel anders dan van de eerdere ruimtevaartuigen. Het is heel, heel strak en mooi ontworpen.
Ja, wat me vooral opviel, je hebt een stuk voor NRC geschreven, wat als voorbeschouwing is geplaatst op de lancering. En je hebt daarvoor met André Kuipers gesproken, Nederlandse astronaut. En die heeft ook al gewerkt, zeg maar, met SpaceX cargo modules, dus met de vrachtmodules. En die benoemde die strakke afwerking eigenlijk ook al.
Ja. Hij was hij heeft dan de eerste Cargo Dragon heeft hij aangemeerd of heeft hij gekoppeld aan het ISS. Dat moest toen nog met een robotarm en die heeft de Kuipers met een collega bediend. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking met die commerciële aanpak.
Ik weet nog heel goed dat ik hem openmaakte, de Dragon, toen ik hem aangekoppeld had. Gingen we erin en dacht ik, het lijkt wel of ik in een science fiction terechtkom. De hele stijl is ook heel futuristisch en spacey. En dat is toch wel duidelijk anders dan wat we natuurlijk gewend zijn van gewoon het zakelijke werk van NASA en ook van de Soyuz bij de Russen. Het is allemaal heel functioneel. En het is heel duidelijk dat Elon Musk, die houdt van show. Hè? Anders lanceer je geen Tesla de ruimte in. En de pakken, het is allemaal alsof het een filmdecor is. Dus dat is natuurlijk ook lastig, want het moet wel allemaal werken. Kijk, het moet functioneel zijn. De overheidsinstellingen, die zijn natuurlijk vooral functioneel bezig. En of hoe het er nou uitziet, dat maakt niet echt van uit. Maar voor een commercieel bedrijf als SpaceX, of voor de persoon Elon Musk, moet het allemaal spacey en futuristisch zijn, alsof je in een film zit.
Ja, het gekke is dat ik me nu ineens afvraag, zou het een generatie-effect zijn? Want volgens mij waren die capsules en die hele techniek van Soyuz en Apollo en Gemini en zo... die werden toen ook als enorm futuristisch gezien. En weet je, zo'n dashboard met al die klokjes, weet je, dat was de toekomst. En nu zijn we eraan gewend en vinden we dat allemaal super ouderwets en functioneel. Maar...
Er is 40 jaar overheen gegaan en opeens vinden we het ouderwets.
Ja.
Nee, en terwijl we weten, Hendrik, er zijn Lego sets verschenen en al van de Apollo, maar ook van de Space Shuttle later.
Vet gaaf.
Dat was meer mijn tijd. Maar wat ik me dan nog wel afvraag is... ja, het is een commercieel bedrijf. Maar de opdrachtgever is gewoon een grote overheidsinstelling. Het zal niet in de opdracht van NASA zitten dat het er goed uit moet zien. Dat is toch iets wat heel erg uit Musk en dat bedrijf zelf komen.
Ja, inderdaad. Ja. En die capsule is ook aanvankelijk bedacht ook als iets wat op Mars zou moeten landen. Dus het is heel erg eigen initiatief geweest. En dan, hoe gaan we dit betalen? Nou, misschien kunnen we die klus voor NASA doen.
Ja, dus, en dat vind ik ook wel bijzonder, dat die hele grote visie eigenlijk er ook onder ligt. Dat vind ik ook een beetje atypisch of opvallend in ieder geval. Alles staat ook in dienst van iets hogers, lijkt het wel. Ik zag Musk ook deze succesvolle lancering aangrijpen om weer te twitteren van... ja, zie je wel, weet je wel, dit is weer een stapje op weg naar Mars.
Ja, het kan alleen maar in de allergrootste trap. En Musk denkt, wij moeten naar Mars. Ik hou het hier niet uit. Je kunt daar je eigen gedachten over hebben of hoe realistisch dat is. Maar hij wil naar Mars, hij heeft dat altijd geroepen. En in zijn ontwerpkeuzes houdt hij zich daar ook aan. Is hij dus inderdaad bezig met een raket. Inmiddels niet meer de capsule die landt, maar met die Starship. Die moet dan ook uiteindelijk naar Mars. Het is een beetje bijna belachelijk grote visie. Ook de termijn waarop dat moet goed gebeuren. Hè, het was altijd de houding van... we gaan eerst veel voorzichtiger. Bij NASA werden dat soort reizen al het jaar ergens over 30 jaar. Maar Musk is heel concreet en hangt er ook allerlei jaartallen aan. Nou is iedereen bekend in de ruimtevaart met het fenomeen Musk time. Dus die moet daar wel een factor 2 op zetten of 3. Maar hij is ook beroemd of berucht om zijn uitloop. Maar hij zegt dat met zoveel woorden van wij willen dat doen. En we zullen daar alles voor doen. Dus de Falcon is ook een raket. Als jij een satelliet hebt, dan kun je die laten lanceren. Hij is nou bezig met zijn eigen internet per satelliet. Dat gaat ook allemaal met de Falcons. Hij doet mee op de markt voor dus militaire lanceringen, dus van spionagesatellieten. Dus er wordt gewoon serieus aan gewerkt.
Ja, maar vergis je ook niet, hè? Dit is natuurlijk ontzettend waar dat Musk en zijn bedrijf SpaceX echt een hele bijzondere sfeer om zich heen hebben. Maar gaat ook ontzettend veel NASA-geld in. Ik geloof dat de ontwikkeling van die Crew Dragon, daar zijn miljarden voor betaald om dat mogelijk te maken ook.
Nou, dat 1,6 miljard zag ik. Nou. En Boeing, die binnenkort ook een bemande capsule lanceert, kreeg 4,2 miljard.
Okay.
Dat is natuurlijk geen klein geld. Maar vergeleken bij al die eerdere programma's, de Space Shuttle, hebben veel en veel meer gekost.
Ja, maar ik zeg dit omdat soms lijkt alsof Elon Musk dadelijk zelf op kosten van zijn aandeelhouders, zeg maar, iemand naar Mars gaat brengen. Maar dat zal niet gebeuren. Er moet natuurlijk altijd NASA geld voor om dat allemaal mogelijk te maken. Maar inderdaad, het is goedkoper.
Dat contract naar de ISS hangt natuurlijk op NASA. En want zonder hen was er geen markt geweest om mensen naar de lage baan om de aarde te brengen. Maar en hij is ook in de race met ook weer andere bedrijven voor de maanlander, die dan in 2024 voor het eerst weer Amerikanen op de maan moet gaan zetten. Maar die Marsplannen, zoals hij dat presenteert, is dat iets wat hij hoe dan ook gaat doen, met of zonder NASA.
Maar we noemen nu net Boeing ook. Het is misschien wel interessant om even terug te denken aan de manier waarop de laatste Boeing-schandalen zijn gegaan. Waarin dus allerlei fouten in dat vliegtuig zijn bedekt. En er zijn dus twee vliegtuigen neergestort met heel veel doden. En ontzettende doofpot-affaires. Als je dat vergelijkt met de track record van SpaceX, die heel veel in de openheid gooien met hun mislukkingen, dan ben ik wel benieuwd hoe het Boeing zal vergaan dadelijk.
Ja, ik ook.
Ja, maar er zitten dus eigenlijk best wel veel grote lessen toch, als we niet zozeer over ruimtevaart direct, maar ook wel over organisatiecultuur, noem ik het maar even. Ik moet ook steeds denken aan wat jij net even aanstipte, dat het toch, ja, je hebt toch een overheid nodig die de opdracht geeft en dan komt innovatie. Dus het is ook niet zo dat bedrijven zelf, het kapitalisme zelf, innovatie genereert. Er is toch een overheid voor nodig die de uitdaging stelt en dat uiteindelijk mogelijk maakt en daar geld voor betaalt. Ja. Dus ik vind dat er ook, hè, dus als je niet per se een space nerd bent, dan kun je toch heel veel leren van hoe de wereld in elkaar zit als je kijkt naar SpaceX en hoe ze nou omhoog zijn gegaan.
Ja, nee, kijk, dat is zo natuurlijk. Je hebt dan eerst wetenschappelijke onderzoeken, technologische ontwikkeling wordt vaak door de overheid betaald of militair. En daarna moet er dan een stap zijn waarin dat commercieel interessant wordt. Want het is natuurlijk niet nieuw, niet splinternieuw wat SpaceX doet. Maar wat zij doen is dat dan heel efficiënt en dus goedkoop. Alleen die stap heeft NASA natuurlijk heel lang niet kunnen maken.
Nee, dat is wel leuk om te bedenken, ja, dat die rakettechnologie zijn. Dat is eigenlijk uit de jaren 20-30 is dat begonnen in de wetenschap.
Tsiolkovsky.
En met de combinatie van nationale prestigeprojecten en Koude Oorlog is dat tot grote hoogte letterlijk gekomen. En nu wordt dat dus efficiënt gemaakt. Maar het is nog altijd een hoop heet gas wat je uit een nozzle naar buiten duwt.
Ja, dat blijft natuurlijk moeilijk. Maar je ziet ook... Ja, sorry. Is het nou tijd om... Nee, sorry.
Het is bijna tijd om af te ronden.
Oké.
Okay. Als je nog iets wil zeggen, dan moet je het nu doen.
Oh, oké. Okay.
3, twee.
Nee, je ziet ook dat die aanpak van... dus we laten bedrijf zelf bepalen hoe ze dat doen. En we zoeken ook meerdere bedrijven aan die graag liever verschillende ontwerpen hebben, zodat als er iets misgaat, dat we alle dag een tweede optie hebben. Die wordt nou heel erg omarmd door NASA. En er zijn dus nu plannen om in 2024 al, wat helemaal niet zo lang meer duurt, te landen op de maan. Daar moet de bemande capsule wordt dan met die grote, dure, enorme SLS-raket gedaan. Maar intussen zijn er ook alweer contracten uitgezet waarbij SpaceX en andere bedrijven, onder andere Blue Origin van Jeff Bezos van Amazon, de maanlander gaan verzorgen. En dat is dan voor SpaceX is dat eigenlijk de Starship variant daarop. En dan is het ook weer van jullie zeggen maar hoe je het gaat doen. En zorg dat je het voor elkaar krijgt. En graag ook goedkoop. En dus die aanpak is heel erg omarmd wel. Als de uitweg uit die eindeloze projecten die altijd maar duurder en langer en duurder werden en langer gingen duren.
Ja, en zo werd de lancering van afgelopen zaterdag niet alleen een lancering van een nieuwe techniek die er heel erg fancy uitzag. En spacey, zoals André Kuipers het noemt. Maar eigenlijk ook een soort voorbode over hoe ruimtevaart eigenlijk georganiseerd gaat worden de komende jaren.
Ja natuurlijk. Want bemande ruimtevaart is dan de hoogste trap. En daarin is het toch echt wel de proof of the pudding. Om dat dan ook met zo'n aanpak te doen. En ja, dat is natuurlijk gelukt.
En als jij een heel klein kijkje in je glazen bol waagt... je zegt al, 2024 is wel heel erg dichtbij om dan weer mensen op de maan te zetten. Maar denk je dat met dit track record en wat er nu allemaal kan, dat haalbaar is? En wat ligt er daarna in het verschiet?
Ja, we hebben natuurlijk een jaar geleden, ruim een jaar geleden, hadden we eerder een gesprek hierover. En toen waren we best sceptisch over die plannen van NASA. En natuurlijk is die datum van 2024... Je kunt er donder op zeggen dat die niet gehaald wordt. Maar ja, ik ben toch wel iets optimistischer dat zou kunnen gaan lukken. Met deze aanpak waarin een soort beter afgestelde publiek-private samenwerking.
En Hendrik, wat is jouw oordeel?
Nou, sowieso hangt het af van de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen, presidentsverkiezingen. Onder een democratische president met een economische crisis en die hele corona dingen denk ik niet dat ze tientallen, misschien wel honderden miljarden gaan uitgeven voor zo'n geforceerde maanreis. Het zal op een laag pitje worden gezet. En dat is ook al gelijk mijn antwoord. Kijk, Trump zal dat waarschijnlijk wel doen met zijn Make America Great Again. Maar ik ben het wel eens met dat technische optimisme van Bruno, als ik het zo mag zeggen. Maar er moet altijd nog een groter doel achter zitten. Nu is er een kans, omdat de Chinezen ook al plannen hebben voor maanlanding. Maar daar hoor je eigenlijk weinig meer van de laatste tijd. Er moet een soort internationale rivaliteit zijn om zo'n gekke onderneming die wetenschappelijk niet zoveel oplevert, technisch natuurlijk geweldig is en kan je laten zien wat je allemaal kan. Maar er moet een hoger doel, of sommige mensen zullen zeggen een lager doel voor zijn, om dat te bereiken. En dat is geen wet van mede en persen dat die er nu al is.
Dus nee, ik moet het daar nog heb zien. Je gelijk in. Ja, het is natuurlijk ook zo dat er in Amerika op dit moment veel hele andere dingen aan de hand zijn. En ja, NASA vraagt altijd meer geld dan ze krijgen. Dat is ook de reden dat ze deze aanpak denk ik ook kiezen. Maar je weet, ja...
Dan moeten we toch even kijken, wat is er nu gebeurd? Dat is deze Crew Dragon, of Endeavour, zoals die gedoopt is inmiddels. Als bijnaam in feite, is een noodzakelijke stap in het handhaven van een ruimtestation om de aarde. Omdat het was eigenlijk belachelijk dat de Amerikanen geen eigen vervoermiddel hadden en afhankelijk waren van de oude getrouwe Soyuz, die het bijna altijd deed. Maar één raketsysteem is ook niet zo veilig. Want als de Soyuz uit zou vallen, dan zouden de astronauten bijna vastzitten in het ISS. En in ieder geval zouden ze geen nieuwe meer kunnen sturen. Dus deze stap is iets waar, als je zeg maar politiek kijkt, ja, dat moet je doen. Daar moet je geld aan uitgeven. Want anders kan je net zo goed dat hele bemande ruimtevaartprogramma opheffen. Maar om een stap verder te gaan, voor een eerste man of vrouw op de maan, om die honderden miljarden uit te geven. Ja, ik denk dat als Trump herkozen wordt met zijn Make America Great Again en zijn concurrentie met China, die misschien ook plannen hebben om iemand op de maan te zetten, dat geeft de drive om al dat geld uit te geven. Maar als de Democraten worden gekozen in een economische crisis, en dan zullen ze voor dit soort spielerij, wat het uiteindelijk is, geen grote fondsen meer vrijmaken, denk ik. En dan blijven we op 400 kilometer.
Nee, of dan gaat Elon Musk het helemaal alleen zelf doen.
We gaan het zien. De glazen bol geeft geen uitsteedsel vooralsnog. Hendrik, heel erg bedankt dat je vanaf de camping even met ons mee wilde praten over de lancering van de Crew Dragon, die nu Endeavour heet. Bruno, heel erg bedankt dat je hier was om over dezelfde Crew Dragon te praten. Mijn naam is Lucas Brouwers. Wil je nou meer weten over reizen naar Mars, de maan? Dan heb ik nog wel een paar afleveringen voor je die je zou kunnen terugluisteren. Dat is bijvoorbeeld aflevering 13. Die is geschikt voor een reis naar Mars. Aflevering 14 van het tweede seizoen ging over de vraag: wanneer gaan we terug naar de maan? En aflevering 56 beantwoordde de vraag: was de maanlanding één grote PR-stunt? Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. De tune die je hoort is van het Dudok Quartet, die nu ook een eigen podcast hebben. Kim Kabberdijk, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.